Dit is een podcastserie van Bijbelsberaad Man-Vrouw over Bijbelse personen. De eerste afleveringen van deze serie gaan over verschillende Bijbelse huwelijken. In deze derde aflevering staat broeder Kees met ons stil bij het Bijbelse huwelijk tussen Noach en zijn vrouw. Noach en zijn vrouw. Als we aan Noach denken, denken we natuurlijk aan de zondvloed. Deze overdenking gaat over Noach en zijn vrouw. We weten niet veel over een huwelijk en over een gezinsleven. Laten we eerst maar eens Genesis 5, vers 28 en 29 lezen. Daar lezen we: En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Noach is geboren. Lamech heeft ervaren dat de aardbodem vervloekt is. Het is zwoegen om genoeg eten te hebben, maar blijkbaar heeft hij de hoop niet opgegeven. Hij weet van de belofte van het zaad van de vrouw. Zou het deze zoon zijn die net geboren is? Zonder te weten op welke manier deze zoon van grote betekenis zou zijn in Gods plan, geeft hij hem een naam. Hij noemt hem Noach. Het betekent rust in het Hebreeuws. En in het Hebreeuws zit dat dicht tegen het woord voor ons troost aan. In Genesis 5, vers 32 lezen we dat toen Noach 500 jaar oud was, hij Sem, Gam en Jafet verwekte. Er is iets bijzonders aan de hand met dit echtpaar. We weten dat Abraham en Sara lang moesten wachten voor Isaac geboren werd. Isaac en Rebecca hebben 20 jaar moeten wachten voordat Jacob en Esau geboren werden. Zacharias en Elisabeth waren ook al heel oud toen Johannes de Doper geboren werd. In al deze gevallen had de Heere een bijzonder plan met deze echtparen en met hun kinderen. Van Isaac weten we dat hij gebeden heeft om de moederschoot van Rebecca te openen en ook Zacharias krijgt te horen dat zijn gebeden verhoord zijn. Ook hij heeft dus gebeden om de opening van de moederschoot. Je vraagt je af, hoe zit dat met Noach en zijn vrouw? Hebben zij dat ook gedaan? Mogelijk heeft Noach wel heel lang gewacht, lang gezocht naar de juiste vrouw, die samen met hem de Heer zou kunnen dienen. De aarde was toen namelijk in Gods ogen verdorven. Natuurlijk heeft Noach dat gezien. Mogelijk heeft het wel eeuwen geduurd voordat zijn vrouw kinderen kon baren. Ze waren in die tijd soms wel wat later ermee. Ze werden namelijk heel oud. Maar 500 jaar? Deze drie zonen waren zeker een wonder. Een wonder van God. Hoe dan ook, als de Heere ons wil gebruiken in zijn dienst, als hij plannen met ons heeft, dan voedt hij ons ook op. Hij leert ons om afhankelijk te zijn van hem. Dat moeten Noach en zijn vrouw ongetwijfeld ook hebben ervaren. Ze kijken om zich heen en zien dat ze een uitzondering zijn. Zo lezen we dat ook in hoofdstuk 6. Het oordeel dat de Heere over de aarde gaat brengen, vers 7, begint met: En de Heere zeide: Ja, wie luistert er nu naar de stem van de Heere in die tijd? Er zijn bijzonder weinig mensen die zich iets aan hem gelegen lieten liggen. Integendeel, de aarde was vol geweld. En toch, gelukkig is er één man met wie de Heere zijn zorgen en ook zijn plannen kan delen. In Genesis 6, vers 8 en 9 staat het volgende: Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. Ja, hoe doe je dat? Genade vinden in Gods ogen? Ik denk in de allereerste plaats door te kijken naar Hem. Hem in de ogen te kijken en op te zien naar Hem. Noach moet hebben beseft dat hij van nature een zondaar was. Alles wat dus na deze zinsnede staat, over wie hij is, is niet verdiend. Hij vond genade en hij was rechtvaardig. Wonderlijk. Hij zag op tot de Heere. Hij wandelde met God. Ja, als je met God wil wandelen, moet je het wel met Hem eens zijn geworden. Je moet Hem dan wel gelijk geven in zijn oordeel over je eigen leven en het oordeel wat er zal volgen. Dat is niet zo gemakkelijk. Juist daarom, omdat hij God geloofde op zijn woord, was hij rechtvaardig. Zo lezen we dat later ook van Abraham, namelijk dat hij God geloofde, wat God ging doen. Daarom was hij rechtvaardig. Zoals we al zagen, heeft hij met zijn vrouw afhankelijkheid geleerd. Pas heel laat in hun leven werden er kinderen geboren. Dat waren er maar 3. Ik denk dat de meeste echtparen er veel meer kregen. Ook die 3 moesten met een lampje, een lantaarntje, naar de juiste vrouw zoeken. Als de zonen met hun vrouwen meegaan in de ark, zijn er ook bij hen nog geen kinderen geboren. Ook bij hen was er dus een wachtperiode. Voordat ze in de ark in kunnen gaan, moet die ark natuurlijk toch wel gebouwd worden. Dat is een project van jaren geweest. Een gezamenlijke onderneming waar het hele gezin ongetwijfeld bij betrokken was. Het was een project dat waarschijnlijk door niemand echt begrepen werd. Ze stonden alleen. Of ze mensen hebben ingehuurd om mee te bouwen, lezen we nergens. Ze moesten in elk geval op elkaar kunnen bouwen. Ze moesten hier samen tegenaan gaan. Ze wisten namelijk dat ze samen de ark in zouden gaan. Die rechtvaardige Noach had dus een vrouw nodig die hem begreep. Die mee zou gaan in wat hij van God had gehoord. Alleen dan, als je samen dat pad gaat, kun je sterk staan. Ze konden samen sterk staan. Ook in onze tijd is het van groot belang om in je huwelijk en in je gezin eensgezind te zijn. Het is belangrijk om samen op te zien tot de Heere en samen te werken aan wat Hij ons aan opdrachten geeft, wat Hij ons toevertrouwt. Niemand van ons hoeft nu opnieuw zo'n ark te bouwen. Want er komt niet opnieuw een vloed. Die belofte hebben we gekregen. Daar spreekt de regenboog, met zijn 7 of meer kleuren, daar spreekt hij van. Elk christenpaar, echtpaar, heeft wel de opdracht om te laten zien wie God is. Daarbij kunnen ze wijzen naar de ark, die er ook in deze tijd nog is. De ark spreekt ook van iemand. Het spreekt van de Heer Jezus. De Heer Jezus verwelkomt allen die tot Hem de toevlucht nemen. We lezen verder in Genesis 7. In vers 1 staat: daarna zeiden de Heere tot Noach: ga gij en uw ganse huis in de ark, want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Verderop, aan het eind van Genesis 7 lezen we, en in de tweede helft van vers 16, en de Heere sloot de deur achter hen toe. Noach ging met zijn hele gezin de ark in. Samen gingen ze. Ze waren het daar blijkbaar over eens. Het was tijd voor het oordeel, maar Noach en zijn vrouw hebben de deur niet zelf hoeven sluiten. Dat deed God. Dat geldt nog steeds. Wij hoeven niemand af te wijzen. We hoeven alleen maar op de redding in de Heer Jezus te wijzen. Tot Hij de deur sluit, mogen wij uitnodigend leven tot Zijn eer. We mogen met mensen spreken over wie Hij is en we mogen dit ook laten zien. Laten zien in ons huwelijksleven en in ons gezinsleven. Zo zitten ze samen in de ark als de zondvloed komt. Het duurt een jaar dat ze in de ark zitten. Dat is een lange tijd. Ze hebben het met elkaar moeten uithouden. Maar ze hadden er ook samen aan gebouwd. Ze hadden een oefenperiode gehad. Dit is altijd zo. Als de Heere ons in moeilijke omstandigheden brengt, heeft Hij ons daarop voorbereid. Dat is Zijn werk in ons leven. Als ze de ark weer uitgaan, moeten ze samen een nieuwe plek, op een nieuwe plek opnieuw beginnen. Dat zal best even slikken geweest zijn. Alles leek zo anders dan eerst. Eerst was er misschien een heel andere situatie. Toen de aarde net droog was gevallen en alles net weer begon uit te botten en uit te bloeien, toen moesten ze helemaal opnieuw beginnen. Laten we nu op Noach letten. We lezen namelijk dat hij een altaar bouwt. Hij brengt van die reine dieren offers tot een liefelijke reuk voor de Heere. Hier wordt het woord liefelijk gebruikt. Er staat eigenlijk Manoach. Dat wil zeggen rustgevend. God vindt namelijk rust in het offer dat Noach bracht. Maar natuurlijk uiteindelijk in het grote offer van de Heer Jezus. Daar vindt God echt rust. Dat is echt een liefelijke reuk. Zijn hele leven was liefelijk voor God. Hij had hem lief en in hem heeft hij ons ook lief. Het is prachtig als we als man en vrouw samen diezelfde rust vinden in dat bijzondere grote offer van de Heer Jezus. Wat is het mooi als we daar met elkaar over kunnen spreken, steeds weer opnieuw, verwonderd over wat daar is gebeurd. Dat we daardoor genade in Gods ogen hebben gevonden, dat is namelijk echt nodig. Er was een plaatsvervangend offer nodig. We kunnen zo echt rechtvaardig zijn. Misschien voelt dat niet altijd zo. Maar we mogen weten dat als we onze hand op het geweldige offer gelegd hebben, mijn zonden, onze zonden, daar op dat kruis zijn gedragen. Mag elk huwelijk daardoor getekend zijn, door de rust die God vindt in dat offer en de rust die wij daarin vinden. Zo zie je, er staat niet veel over het huwelijk van Noach in de Bijbel. Als je goed leest, dan zie je de wonderen die daar toch zijn gebeurd. We zien dat er tijd nodig was om te leren, om te groeien. Noach was pas 500 toen zijn kinderen geboren werden. 100 jaar later kwam de vloed. Wat is dat toch een bijzondere tijd geweest? Wat is het ook nu een bijzondere tijd? We leven nu niet zoveel jaar als toen, maar we mogen net als Noach en zijn vrouw opzien tot de Heere en verwachten dat Hij ons genadig zal zijn, als we Hem in de ogen kijken en vertrouwen op het offer dat Hij heeft gebracht. Dan zien we uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We zien dan uit naar een geweldig werk dat God nog gaat doen. We mogen ook als man en vrouw samen zijn getuigen zijn. Elk huwelijk mag een beeld zijn van Christus en zijn bruid. Prijs de Heere voor wat Hij heeft gedaan. Amen. U hebt geluisterd naar een podcast van Bijbels Beraad, geschreven door broeder Kees.